Waar het over gaat, waar het werkelijk over gaat, is de bijzondere positie van de gelovigen in onze tegenwoordige tijd. De plaats die we innemen als gemeente, moet ik dan zeggen, in heel het heilswerk van God. Dat is waar het werkelijk om gaat natuurlijk. Ja, terwijl ik dat zeg, schiet me van alles door het hoofd, dat heb ik dan altijd. Maar dan denk ik, ja, en er zijn mensen die zeggen dat mij meteen na. En dan krijg je toch verhalen te horen, zeg, over wat de gemeente dan wel is of niet is. Als de duivel je niet kan houden bij gewoon de ene algemene christelijke kerk vanaf Adam tot aan de jongste dag aan toe. Kortom, een kerk, een gemeente die bestaat uit alle verzamelde gelovigen, uit alle eeuwen enzovoort. Als de duivel je daar niet bij kan houden, dan probeert hij wel weer een duw na te geven, zodat daaruit dan weer de meest extreme ideeën voortkomen over niet alleen wat de gemeente is, maar daarmee ook over het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Voor zover ik dan überhaupt nog wat zou doen in onze tegenwoordige tijd, want er zijn zelfs leerlingen, die zijn tamelijk wijdverspreid, die zeggen dat God überhaupt niks doet. Sinds de eerste komst van Christus niet en de afwachting van zijn wederkomst doet hij niks. Hij was met een plan bezig, dat heeft hij tijdelijk onderbroken en verder, nou ja, hangt het er een beetje bij. Nee, zuster, ik heb het zelfs horen preken, hoor, dat God niet geïnteresseerd is in onze levens als gelovigen enzovoort. Dat is echt waar. Onder het motto, wij zijn toch dood, voor God. Dus God kijkt er niet naar om. Betekent voor hem allemaal niks. Dat is echt waar. Met andere woorden, wij zijn aan, er schieten me zo een paar namen te binnen van mensen van wie ik dat gehoord heb, die dat echt geloven. Echt wel serieus. Men zegt, we zijn toch gestorven en God kijkt niet naar ons om. Het wordt pas weer interessant hierna. Nou ja, na de opname of na onze dood, afhankelijk van wat het eerste komt. Zo zit het nou eenmaal. En toch, de Bijbel is daar zeer expliciet in. Een van de problemen daaromtrent is erin gelegen dat de positie van de gemeente en daarmee van onze tegenwoordige bedeling, als ik hem nog steeds zo mag noemen, dat die op verschillende wijzen, zeer verschillende wijzen, soms in de Bijbel beschreven wordt. Daar ontstaat dan weer ruzie over, want welke is dan de goede, zal ik maar zeggen, welk standpunt is het goede. Maar ik bedoel gewoon dit, de Bijbel beschrijft het van verschillende kanten, dat zijn allemaal goede standpunten, maar men zou ze wel allemaal kennen. Daar gaat het nou eenmaal om. Een van de bijzonderheden van inzicht, kennis, inzicht, misschien op wijsheid moet ik ook zeggen, is dat men dingen zou zien niet maar vanuit één standpunt en met één oog dicht. Heb je dat wel eens geprobeerd? Eén oog dicht? Sommige mensen zien het nooit anders. Zijn we lui uitgevallen aan een van beide kanten dan, maar vooruit. Maar men ziet de dingen alleen maar in één vast perspectief. En men heeft geen idee wat er zich bevindt achter dat object op de voorgrond, wat zoveel ruimte in het blikveld in beslag neemt. Daarachter zit, weten ze niet. Men zou er wat van kunnen weten als men het andere oog eens open zou doen. Dat scheelt al een heel stuk. Want dan worden afstanden ineens inschatbaar, om zo te zeggen. En als men af en toe eens even een stap opzij doet, of een keer om de objecten heen loopt, maar ik bedoel het overdrachtelijk allemaal tegelijkertijd natuurlijk, dan krijgt men pas een werkelijk beeld van de realiteit. En wat de Bijbel doet inderdaad, is ons op verschillende standpunten plaatsen, ons van verschillende zijden laten kijken naar wat de gemeente is. Nou ja, helemaal naar het werk Gods. Het heeft namelijk verschillende aspecten, of zal ik meteen maar weer zeggen, verschillende kleuren, want daar wordt ook over gesproken in bijvoorbeeld Efeze hoofdstuk 3. Maar zo is het ook. Men zou een bepaald standpunt niet verabsoluteren, men zou eromheen lopen en het ook van de andere kant bezien. Dat maakt het wat moeilijk om erover te spreken, dat geef ik meteen toe, maar niettemin, het is de enige mogelijkheid om de dingen werkelijk te begrijpen. Men zou ze minstens 3 en eigenlijk 4-dimensionaal, vooruit maar weer, moeten bezien. En dat is wat van uitzonderlijk belang is vanwege de positie die de gemeente nou eenmaal inneemt. Natuurlijk bestaat de gemeente uit alle gelovigen in onze dagen. Zelfs daar is discussie over. U zult dat begrijpen, want in de meeste, laat ik zeggen, denominaties, of moet ik zeggen kerkgenootschappen, krijgt men van doen met het probleem van de ledenlijst, weet je wel. Wie er lid is en wie niet. En in de praktijk gaat het dus zo dat op de lijst van leden zowel gelovigen als ongelovigen staan genoteerd. Zowel wedergeboren mensen als niet wedergeboren mensen. En daar slaat de verwarring al toe, want de gemeente naar Bijbelse maatstaven bestaat uitsluitend uit gelovigen. Nou ja, zelfs alle gelovigen, maar geen ongelovigen. Zie je? Dus als je praat over kerk of gemeente, dan moet je meteen uitleggen wat je bedoelt. Alle gelovigen bij elkaar. Dat is ook zo. Maar dan alleen vanaf de opstanding van Christus en tot aan de opname van de gemeente. Laat populair gezegd tot aan de wederkomst van Christus aan toe, want daar gaat het over. En die gemeente bestaat niet alleen maar uit mensen die wedergeboren zijn en die dus na dikwijls veel te lage menselijke maatstaven de eindstreep bereikt hebben. Zo van, daar ging het toch om? Dat we zeker zijn van het eeuwige leven? U merkt dat ik nog echt een stap verder ben dan de bekende hopen des eeuwige levens. Hè? Ik heb het nog over de zekerheid ook nog daarvan enzovoorts. Maar de gemeente is meer dan dat. En dat is wat op vele plaatsen uiteengezet wordt en wat onze broeder trouwens er straks ook al aangehaald heeft. De gemeente wordt beschreven als een huis Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid in 1 Timotheüs 3. Is dat zo'n brief dus van Paulus geschreven, in dit geval ook weer niet aan alle gelovigen, waar ook dan en in welke plaats dan ook, maar in bijzonder geschreven aan die ene man, Timotheüs, die zo zijn persoonlijke verantwoordelijkheid en bediening had binnen de gemeente als zodanig, net als Titus. Maar Paulus schrijft over dat men zou weten, dat ik lees nu ongeveer 1 Timotheüs 3 vers 15, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, hoe men zich daarin zou gedragen, hoe men daarin zou leven, hoe men zich daarin zou bewegen. De huis Gods namelijk, het welk is de gemeente des levenden Gods, en niet een dode God of een God die ver weg is. Een levende God wil niet maar zeggen dat hij bestaat, het wil zeggen dat hij actief is, iets doet. Met een werk bezig is dus. Een huis Gods, het welk is de gemeente des levende Gods. In die gemeente woont namelijk de levende, de actieve God. Nou ja, wij kennen hem wat dichterbij als onze Heer, Jezus Christus, onze Heiland. We kennen hem langs andere termen, hopelijk ook, als de Heilige Geest, want zo wordt hij ook aangeduid. Daar heb je nou zoiets, hè? Mensen kijken van één kant en zeggen, ik zie er drie. Ik zeg, dan moet je even 90 graden opschuiven. En nog eens kijken. En dan zie je er heus maar één. Kan het ook niet helpen. Het is nou helemaal zo. Men weet dat ook wel, omdat men dat in de Bijbel leest. Men ziet het alleen niet, omdat men gebiologeerd is door de bekende uitdrukkingen, dat we geloven in een drie-enige God en dat soort dingen weer. Niemand heeft een idee wat het betekent. Niemand kan er zich iets bij voorstellen, word ik altijd gezegd, maar je zal het geloven, anders ben je een ketter. En dat soort dingen weer. Hè. Er staat 100 keer in de Bijbel dat er maar één God is en dat er buiten Jezus Christus niemand anders is. Toch? Dat staat er allemaal in. Ik zou bijna gezegd, zelfs een Jood weet dat. Maar, hè? En die is meestal nog ongelovig ook, dus kun je nagaan. Nee, dat meen ik heel serieus, dit soort dingen. Maar ga je langs de andere kant staan en de dingen bezien, dan zul je inderdaad zien dat wat ons op drievoudige wijze wordt beschreven, is trouwens ook maar gek gezegd, want het is niet maar drievoudig, ik kan er nog wel een paar bij bedenken. Andere wijzen waarop God ons voorgesteld wordt, onder andere namen, titels, omschrijvingen enzovoorts. Maar goed, als je op een andere plaats gaat staan, dan leer je zien dat al die verschillende beschrijvingen zijn echt van één en dezelfde God. Daar gaat het maar om, hè. Het is die God Of hij nou Christus heet of hij heet de Heilige Geest, maar het is die God die inderdaad in de gemeente woont. En zoals onze broeder al zei, niet alleen in de gemeente, want dat is nogal abstract, hè? Dat collectieve, het collectief, daar kun je je in verbergen en bovendien daar kun je afstand van nemen. Hoezeer je er ook deel van uitmaakt. Maar het gaat erom dat hij niet woont in dat collectief op een of andere erg abstracte wijze, maar dat hij woont inderdaad in een ieder van ons. Dat maakt ons namelijk tot leden van zijn lichaam, of met de terminologie uit Peters, dat maakt ons tot levende stenen van die ene tempel, omdat hij in een ieder van ons woont. En hier heet het, omdat dit geschreven is aan iemand die toch wel geacht wordt enige Bijbelse waarheid te verstaan, wordt gezegd een huis Gods. Wij zijn één huis Gods. En daarna staat er, want ik zit nog even in 1 Timotheus 3, want ik heb vanavond helemaal geen haast meer natuurlijk, dat begrijpt u. 1 Timotheus 3, daar staat, opdat men zou weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente des levende Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Het zijn dus drie dingen. Een huis Gods, kun je ook met één woord zeggen. Huis Gods met één woord. Een tempel. Een tempel. Je kunt er nog veel meer woorden gebruiken. Dan heet het in Efeze een woonstede Gods in de geest. Een geestelijke woonstede Gods. Een geestelijk huis Gods, een geestelijke tempel. Een geestelijk wil zeggen een onzienlijke. Een tempel die aan de buitenkant niet als zodanig te herkennen is. Maar daarom is die tempel er wel. Ik hoor het de Joden nog zeggen, dat wij hebben geen tempel meer. Of nog niet. Dan denk ik, ja, dat ligt aan jezelf natuurlijk. God heeft een tempel. En daar kun je deel van uitmaken, zoals wij dat doen. Door zijn werk. Hij heeft ons samengevoegd tot met die ene levende steen, heet het in 1 Petrus, weet u wel. En hij bouwt ons tot een tempel, inderdaad. Een koninklijk priesterdom, enzovoort. Een volk van priesters, zo kan het ook gezegd worden. Natuurlijk zijn het allemaal andere termen, maar het is allemaal, het is bijna allemaal symboliek, hè. Maar het is de beschrijving van één en datzelfde volk waarin de Heer woont. Een huis Gods, het heet bovendien een gemeente. In nog steeds 1 Timotheus 3 vers 15, een gemeente. Aan de Grieken hoeft zoiets nooit uitgelegd te worden. Aan Nederlanders moet dat alle dagen, vrees ik. Een gemeente, een ecclesia, de volksvergadering, de wetgevende vergadering in het Griekse koninkrijk. Nou ja, van die stadkoninkrijken, maar vooruit, maar het is wat het is. De volksvertegenwoordiging, de lui die toegevoegd zijn aan de koning. Dat wil zeggen, die door de koning zelf uit het volk geselecteerd zijn, want democratie is maar een raar ding. Die van door de koning zelf zijn aangewezen en uit het volk geroepen zijn, ek kaleo, uitroepen. Dat is het werkwoord. Het zelfstandig naamwoord is dan ecclesia, de gemeente. Dat wil zeggen degene die geroepen zijn, letterlijk geroepen zijn uit het volk om deel te hebben aan het bestuur van het koninkrijk. Als hoogste lichaam. Leuk hè, dan kan je dat woord ook ineens gebruiken. Lichaam, bestuursorgaan, dat is wat het is, dat is wat Ecclesia is. Daarbij sluiten aan uitdrukkingen als degene die hij geroepen heeft in Romeinen 8. Of uitdrukking als wandelt dan waardig de roeping waarmee God ons geroepen heeft enzovoort. Die roeping is dat, om deel te hebben aan zijn heerlijkheid enzovoorts. Het is een andere beschrijving dan die van een tempel, maar als je ze maar goed naast elkaar houdt, dan zul je zien dat het toch om precies hetzelfde gaat. Alleen, in verband met die gemeente gaat het om een koning en zijn ecclesia, zijn volksvergadering. In verband met de tempel gaat het uiteraard om de hoge priester en de priesters die bij hem horen. Maar onder het nieuwe verbond wordt het onderscheid tussen koning en hoge priester niet meer gemaakt. Maar zo hoort het ook. Een dader is het dus hetzelfde. Of het nou een paleis is met een koning, of een tempel met een hogepriester, het maakt voor ons onder het nieuwe verbond inderdaad geen verschil. Nu, daar gaat het maar om. Een gemeente, ecclesia dus, gemeente van eerstgeborenen heet het in Hebreeën 12, hetgeen eigenlijk een soort pleonasme is. Alleen de term gemeente is afkomstig uit de Griekse cultuur, zal ik dat maar zeggen. En de term eerstgeborenen komt uiteraard uit de Hebreeuwse, de Joodse cultuur. Maar samen is het precies hetzelfde. Een gemeente van, uiteraard, eerstgeborenen. En andersom, zijn eerstgeborenen, dus is het de gemeente. Of het is de gemeente en dus zijn het eerstgeborenen. Afhankelijk of je van de Griekse of van de Hebreeuwse kant binnenkomt. Maar het is gewoon hetzelfde. Bovendien voeg ik er maar meteen aan toe dat de hemelse positie van de gemeente als zodanig, de hemelse bestemming, hieraan ontleend is. Hè? Aan het feit dat wij huis God zijn en dat wij zijn de ecclesia, de gemeente van eerstgeborenen. En daarom staat er in Hebreeën 12 dus ook meteen achter, gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Of ingeschreven, want zo lees ik hem het liefst. Maakt toch geen verschil, maar het is voor ons in ieder geval wat duidelijker. Daar komt onze hemelse positie vandaan. Zie? Want hoe dat zit met die gelovigen van alle eeuwen, wel, die gaan niet naar de hemel. Is hun ook nooit gezegd. Dan kijken mensen verschrikt op. Hoezo gaan die naar de hemel? Dan moet ik altijd zoveel bij vertellen. Dat is het probleem. Men weet van de Bijbel dikwijls zo weinig. Want dan moet ik weer zeggen, ja, ze gaan niet naar de hemel, maar maak u zich geen zorgen. De hemel is ook niet het hiernamaals. Ze zullen leven, ze zullen opgewekt worden, ze eeuwig leven ontvangen. Ze zullen leven op een nieuwe aarde. Dat is ook wat hen beloofd is. Er is geen enkele andere verwachting voor hen. Je vindt er ook nauwelijks iets anders in de Bijbel vermeld. En als het gaat om de positie van de gemeente uit onze tijd, dan moet je nog tamelijk goed zoeken om te zien dat wij inderdaad niet op weg zijn naar een nieuwe aarde, maar dat wij op weg zijn naar de hemel. Maar dat is de uitzondering. En onze hemelse, veel hogere dan de aarde dus, onze hogere positie, die is ontleend aan het feit dat we inderdaad gemeente zijn in het Grieks, ofwel eerstgeborenen zijn in het Hebreeuws. En daarom hebben we een hemelse toekomst. Maar de hemel is niet het hiernamaals, nooit geweest. In beperkte zin is het ons hiernamaals, maar als ik het in Filippenzen nalees, dan klopt dat weer niet. Want in Filippenzen staat dat wij reeds nu een wandel, een burgerschap hebben in de hemel. Dus het is niet het hiernamaals, het is het hiermaals gewoon. Hè? Hier en numaals, hè? Hier numaals. Ja, dat is wat het is. Daar leven wij. En als je in Efeze naleest, staat er ook niet dat we naar de hemel gaan of zo. Er staat dat we met Christus in de hemel gezet zijn. Is zoveel waartaal die voortkomt uit het verschijnsel dat men de eenvoudige betekenis van de Bijbelse termen niet eens kent. En dat is weer zo, omdat men er geen interesse in heeft, hè? In het algemeen, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar de situatie zoals die schilder ontstaat daaruit, men heeft er ook niet werkelijk interesse in, men heeft alleen belang bij de eigen persoonlijke zaligheid en dat is het dan. Gaan we naar de hemel, dan is dat het hiernamaals. Want nu zijn we toch nog hier. Nou goed. Maar de gemeente is huis Gods, is gemeente van de levende God, de actieve God, hetgeen wil zeggen dat God wat in ons zou doen. En werk in ons doet. Hij woont in ons. Waarom zou hij dat doen? Hij leeft in ons. Hij doet dus iets in ons. Ja, in de gemeente collectief. Dat is zo. Maar van daaruit, in een ieder van ons persoonlijk. Maar ik kan het ook andersom zeggen. Hij doet het in ieder van ons persoonlijk. En van daaruit in de gemeente. Vind ik een betere volgorde eigenlijk. Want als God niet iets doet met een ieder van ons, dan kan hij met de gemeente als zodanig überhaupt niks doen. Die begrijp je toch, hè? De gemeente, dat is zo'n algemene term, hè? Zo'n overkoepelende term. Het gaat om de leden van die gemeente uiteraard. God doet een werk in een ieder van ons, was de bedoeling. Nou goed. En dan nog verder, een huis Gods, Gemeente van de levende God. En daarna staat er pilaar en vastigheid der waarheid. En daar gaat het me dus nu om. Want dat is waar die brief aan Titus ook om draait. En uiteindelijk alle brieven natuurlijk. Waartoe dient die tempel? Wat was er eigenlijk in de tempel? Nou ja, hoe zeg je dat? Tempel des levenden gods. Maar ik heb het nagevraagd aan iemand die er verstand van had. Want dat was de bouwer van de grote tempel, Salomo. En die grijnsde wat en die zei, ja, mooi huis, hè. Ja. Maar God woont niet in een huis met handen gemaakt. Waarna wij dan weer vragen, waarom bouw je dan zo'n tempel? En toen zei hij, ach, het is allemaal ijdelheid. Kwelling des geestes. Maar goed. Nou, dat zei hij ook echt, hoor. Ja. U denkt toch niet dat God letterlijk in zo'n huis woont? U begrijpt toch dat het beeldspraak is? U begrijpt toch dat heel de tempel als zodanig, dat stenen gebouw, zou ik maar zeggen, wat zoveel geld gekost heeft, dat indrukwekkende ding, dat dat ook symboliek is? En waarom ook niet? Heel de schepping, hoe indrukwekkend die dan ook mogen zijn, volgens het eerste couplet van Hoe groot zijt gij? Hoe indrukwekkend dat ook mogen zijn, het is ook symboliek. Nou ja, nog wat meer, maar het is in de eerste plaats symboliek. Maar Salomo, de tempelbouwer, zei, God woont niet in een huis met handen gemaakt. En Paulus, de grote man van de prediking van het Nieuwe Verbond, om zo te zeggen, die haalde zijn woorden aan in Handelingen 17. En daar heb ik dus ook niks aan toe te voegen. Maar wat was er dan in de tempel? Als je daar naartoe ging, wat vind je daar dan? Hè? Nou, als je het heel smal neemt, nemen een klein tempeltje, een tabernakel of zo. Wat was er in de tabernakel? Ja, jongens, dat duurt te lang, hè? Wat was er in de tabernakel? Uiteindelijk, ja, zuster, dat was het hart van de tabernakel, was natuurlijk het heilige der heiligen, en het hart daarvan was de Ark des Verbonds. En in het hart daarvan, want hart betekent ook alleen maar het inwendige, gekke, dat mensen dat ook niet weten, zelfs wetenschappers niet. Hè. Die zeggen wat rare praat in de Bijbel, alsof het woord Gods in je hart zou wonen. We hebben het vaak opengesneden, we kunnen het niet vinden. Wat een dwaasheid is, dat is vaak idioterie. Die gebruiken het woord hart alleen in hun anatomische betekenis van de term. Maar hart betekent gewoon binnenste. Nou goed. Maar wat was er in de binnenste van de tabernakel, het heilige der heiligen? Wat was de binnenste daar van de Ark des Verbonds? Dat is een kist gewoon, hè? Ark is gewoon een kist, hè? En wat was er in de kist, in de Ark des Verbonds? Twee stenen tafelen met daarop, nog bevattende, want zo kun je het zeggen, het woord van God. Dus wat werd er bewaard in de tabernakel? Het woord van God. Wat werd er bewaard in de tempel? Precies, het oorspronkelijk precies hetzelfde. Later ging het fout. Want in de tijd dat Israël zelf het woord Gods losliet, verdween ook inderdaad de Ark des Verbonds uit de tempel. Men heeft hem dus nooit meer teruggezien. Vandaar dat je nog kunt promoveren op dat onderwerp, waar is de Ark des Verbonds gebleven? En het leuke daarvan vind ik altijd, dat in de loop der eeuwen velen met figuurzaag of ander gereedschap zo'n ding hebben nagebouwd. Jazeker, ik ben er toch eens mee bezig geweest. Nou, dat was me zo klein. Maar goed, mijn zaagjes braken altijd, hè. En veel over geld had ik nog ook, weet niet, dus het werd niet wat. Maar, en sommigen hebben er dan ergens een gezien en dan dikke pillen overgeschreven waar de Ark des Verbonds gebleven is. Ik geloof er niet in dat hij er nog is. Hij is weggenomen, waarom ook niet. Men had immers het woord Gods losgelaten. En als gevolg daarvan verdween dus ook inderdaad de Ark des Verbonds. Ik denk dat Nebukadnezar hem wel meegenomen zou hebben. Iemand moet toch die kosten van die krijgstochten betalen. Hè? En zo'n ding laat je dus niet staan. Men nam de vaten van de tempel enzovoort. Staat allemaal in de Bijbel, hoor. Nam men mee. Staat trouwens ook in het profetisch woord dat ooit een keer zal men niet meer, helemaal niet meer, naar de Ark des Verbonds vragen. En dat is niet negatief, maar positief bedoeld. Om de eenvoudige reden dat het niet gaat om de Ark des Verbonds, want er blijft een houten kist overtrokken met goud. Het is wat kostbaar. En een cultuurhistorisch monument, noem maar op. Maar het is ook maar een kist waar het om gaat. Is dat het een uitbeelding is van de Heer Jezus. En daarmee van de gemeente, want u weet nogal wat over Christus gezegd wordt, wordt ook van de gemeente gezegd, is een en hetzelfde. En in Christus, namelijk bovendien ook in de gemeente, zou het woord Gods bewaard worden. In de tempel. Wat daar dient de tempel voor? Het bewaren van de stenen tafelen, begrijp je goed, niet van het oude verbond, want als ik de symboliek vanavond nog even mag voortzetten, u weet toch dat die twee stenen tafelen in de tabernakel en later in de tempel, dat was niet het oude, het was het nieuwe. Hè? Zeg ik het duidelijk genoeg of niet? Die eerste set van twee stenen tafelen brak toch meteen toen die beneden aan de berg kwam enzovoorts. En daarna moest er meteen vervanging voor komen. Een tweede stel, dat is een beeld van het nieuwe verbond uiteraard, nadat het oude verbond verbroken was. Jeremia 31. Oude verbond, het welk zij verbroken hebben enzovoorts, kwam een nieuw verbond voor in de plaats, uitgedrukt in de tweede stel stenen tafelen, en waarvan de Heer zei, en die Mozes, die moet je bewaren in een houten kist. Staat er meteen bij. Opdat ze niet zouden breken, in een flight case denk ik altijd, van die handvatsen. Handvatten eraan, hè. Nou goed. In elk geval, dat is wat gebeurd is. Ze hebben het ding later overtrokken met goud. Een deksel erop gemaakt, van helemaal van goud enzovoort. Dat is wat het is. En dat heet dan de Ark des Verbonds. Bestaat allemaal in het Oude Testament uiteraard al. Hè? Is geschiedenis. Kijk, in de tempel wordt het woord Gods bewaard. Ook later overigens, in de latere tempel, laten we zeggen, de, hoe noemen ze hem? De tempel van Herodes noemen ze hem, geloof ik. Maar laten we zeggen, de tempel van na de ballingschap. En dus in de dagen van de Heer Jezus, daar is men in het algemeen over eens dat daarin geen Ark des Verbonds stond. Het ding was al lang zoek. Wat er wel was, een steen. Te vrezen valt. Ik moet er altijd bij grinniken. Maar te vrezen valt dat ik die steen laatst nog gezien heb. Nou, dat is een paar jaar terug inmiddels. Echter niet in de tempel. Op de plaats van Isaac, maar nu op de plaats van Ismaël. Nou ja, het is dezelfde plaats. The Dome of the Rock. De rotskoepel heet dat ding in het Nederlands, geloof ik. Hè? Of niet, dat weet ik toch? Hoe noem jij hem? Dome of the Rock? De gouden ding. Nou ja, aluminium. Het gaat slecht met de aluminiumindustrie, hoor ik vandaag. Maar goed. Misschien dat iemand het dak kan laten inzakken daar. Nou goed, maar in ieder geval, in die zogenaamde, het is geen moskee officieel, maar goed, het ding wat op de Tempelberg staat in Jeruzalem, of, je kunt er naar binnen, kun je die rots gaan bekijken, van men zegt dat het eigenlijk de top is van de berg, de dorstvloer van Arauna, de plaats waar Abraham Isaac offerde. Ik denk ook dat het zo is, zou niet weten waarom niet. Maar men weet in het algemeen dat in de dagen van de Heer Jezus in de tempel was geen Ark des Verbonds, maar er was een steen. Maar geen Ark des Verbonds. Ik denk dat het die steen was, precies diezelfde, ik zou niet weten waarom. Oh goed, ik ken die verhalen over dat de tempel net een paar meter de andere kant op zou gestaan hebben. Dat hoort uit de verhalen van de speculaties met betrekking tot het profetisch woord. Zo van, de Joden zullen nog een tempel bouwen in de dagen of in of voor de dagen van de grote verdrukking. Dan zeggen wij, nou doe het problematisch, want dan moeten ze die rotskoepel daar afbreken. Dat heeft men uitgevonden. Nee, er zijn onderzoekingen verricht, wetenschappers. Daar kan er niemand wat tegen inbrengen. Waaruit geconcludeerd wordt dat de tempel een paar meter meer naar het zuiden of naar het noorden gestaan heeft of zo, zodat men de tempel kan bouwen op de oorspronkelijke plek en de rotskoepel gewoon kan laten staan. Er staan de moskee en de tempel netjes naast elkaar. Nou, ik geloof er niks van als je die plek gewoon gezien hebt en een beetje weet van de geschiedenis, dan weet je precies hoe het zit. Die steen in de Dome of the Rock is natuurlijk gewoon de dorsloer van Arona. Precies, de top van de berg. Daar zou officieel, maar ik kijk ook niet op een meter, maar daar zou officieel in ieder geval de tempel moeten zijn, maar ook het heilige der heiligen. En dat het daar geweest is, nou dat lijkt me voor minstens 98% zeker. Maar goed, maar waar het om gaat is dat de tempel is de plaats waar het woord Gods bewaard wordt. In de dagen van de Heer Jezus was die Ark des Verbonds weliswaar niet, maar wij weten zeker dat het woord Gods daar wel degelijk was. Niet in de vorm van deze twee stenen tafelen, maar wel in de vorm van het woord de boeken. De grote bibliotheek van Jeruzalem in de tempel. Alle heilige schriften werden daar bewaard en gekopieerd, geproduceerd en lagen daar ter inzage enzovoorts. En als men studeren wilde, men had immers geen eigen bibliotheek, waarom ook, dan ging men naar Jeruzalem. Dat was de plaats, daar kon je, nou ja, studeren, omdat daar het woord Gods bewaard werd en nog veel meer dan dat, hè. Bedenkt u waar Flavius Josephus in de tijd al zijn gegevens vandaan had. Ook die dingen die dan niet in de Bijbel staan, zal ik maar zeggen. Gewoon daar. De tempel. Bedenkt u waarom de Heer Jezus daar was. Kon hij niet thuis studeren? Toen hij 12 jaar was? Nee, dat was de plaats waar het woord was. Zie? Geen boekdrukkunst of zo. Mensen hadden geen boeken, uiteraard. Hooguit boodschappenlijstjes op kleitabletten, dan heb je het ongeveer wel gehad. Nou ja, en hier en daar wat specifiek Bijbelse boeken in synagogen, al naar het uitkwam en nadat men ze nodig had. Want dat is nog maar de vraag. Maar goed, maar in de tempel werd het bewaard. Dat is de zetel van wijsheid. Daar werd de waarheid bewaard. Daar was het ook voor. Zie. En dat is waarop dit vers in 1 Timotheus 3 ook verwijst. Het huis Gods, de tempel dus, de gemeente des levende Gods, een actieve God, een pilaar en vastigheid der waarheid. En pilaar en vastigheid is natuurlijk twee keer hetzelfde. Een pilaar is een vastigheid en een vastigheid is een pilaar. En de pilaar wordt geacht bij gelegenheid het bouwwerk te dragen. Nou ja, niet het fundament, maar wel het dak dan in elk geval. En daarmee toch het bouwsel als zodanig, heb ik nagevraagd aan Simpson. Die had er geen moeite mee. Nee, die had er geen moeite mee. Deed even zo en weg waren die pilaren en het huis ook, hè. Benaderen ze ook een tempel, maar dan van die andere god, hè. Die in de afgrond thuis hoort. Die vis, Dagon. Maar goed. Maar de gemeente wordt geacht te zijn huisgods of ook pilaar en vastigheid der waarheid. Het is allemaal beeldspraak, maar wat het betekent zal duidelijk zijn. Het woord Gods zou, de waarheid Gods dus, zal door de gemeente bewaard worden. En wel op dezelfde wijze als dat bewaard werd in de tempel. Namelijk voor iedereen ter beschikking. Wie maar naar die tempel kwam, kon er terecht om het woord te openen. Zo hoort het ook, de bibliotheek hoort open te zijn. Vorig jaar kwam ik in Dallas terecht. Nee, niet op die boerderij, maar hoe heet het dan? Maar in de Dallas Theological Seminary. Dat van Schofield en later Schaefer en nog later Welvoort. En nog later, ik ben het rijtje kwijt. Maar goed, Chuck Swindle is tegenwoordig de baas daar. Daar waar het dispensationalisme bewaard wordt, zal ik maar zeggen. Staat er onbekend. Maar ik was er in het weekend, alles gesloten, maar de bibliotheek was open, hè. Kon je zo in? Vrij heen en weer lopen, was een vreemdeling, buitenlander, maakte niet uit. Ga maar in, kijk maar rond. Als je wil lezen, prima. Zo hoort het ook. En zo was het in de tempel oorspronkelijk ook. Open voor iedereen. Daarom verzamelde men zich daar. En ook als er gepredikt moest worden, of wat onderwezen moest worden, verzamelde men zich in de tempel. Terreinen van de tempel. In de dagen van de Heer Jezus. Daarna in de dagen van de apostelen. In Handelingen, de eerste hoofdstukken, zie je dat allemaal. Daar komt men samen. En omdat daar de waarheid bewaard wordt. En zo zal de gemeente zijn. Niet alleen maar een soort ding, een huis, een lichaam of hoe je het maar noemen wilt, symbolisch, waarin de Heer woont, omdat hij nu eenmaal in uw en mijn hart woont of zo. Nee, waar het om gaat is wat Petrus later simpel verwoordt. Hij zegt dat we altijd bereid zouden zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is, van de toekomstverwachting die we hebben. Maar dat betekent dat de gemeente als zodanig, maar dus ook de leden van de gemeente in het bijzonder, de waarheid zouden kennen in de eerste plaats. Ik bedoel, die boeken moeten er wel liggen in die tempel. Of anders, de ark moet er wel zijn met die stenen tafelen, bij wijze van spreken dan allemaal. Zie, moet er wel zijn. En daarna, we zouden het beschikbaar hebben voor een ieder die tot ons komt. Want hoe je dat ook keert of wendt, als iemand uit de wereld de waarheid zoekt, dan komt hij in de praktijk terecht bij de gemeente. Dat kan niet missen. Nou ja, bij mensen die de waarheid kennen, maar dat kunnen alleen maar wedergeboren mensen zijn. Toch? En dus functioneert de gemeente als tempel. Als iemand God zoekt, waar moet hij terecht? Behalve dan dat we natuurlijk meteen roepen, dan moet hij maar veel bidden en zo. Ik vrees dat hij dan helemaal niks vindt. Die zal nog wel wat anders moeten doen dan bidden. Nee, ora et labora. Dat is de klassieke waarheid die ik nu naar voren breng. Er zal nog wat meer moeten gebeuren. Men zal de Heer ook de gelegenheid moeten geven dat hij ons laat vinden. Maar waar men terechtkomt is altijd bij de gemeente. Dat is zo. En daartoe zouden wij dus ook altijd beschikbaar zijn. Wij zouden de waarheid kennen en verstaan en beschikbaar hebben, in ieder geval voor wat op ons pad komt. Ik zeg nog niet meteen, we moeten erop uit of zoiets, want ik begrijp heel goed dat we dat niet kunnen. Niet iedereen van ons kan dat en dus ook echt niet de bedoeling. Maar wat wel de bedoeling is, dat we beschikbaar zijn hiervoor. Zo precies zoals Petrus het zei. Hij zegt niet dat iedereen moet uitgaan of iets dergelijks. Hij zegt iedereen zou bereid zijn om verantwoording af te leggen. Als men ernaar vraagt, op wat voor wijze dan ook, dan moeten we daarvoor beschikbaar zijn. Maar daarvoor zou men de waarheid kennen en bewaren. Dat gezegd hebbende, begrijpen wij natuurlijk meteen, of laat ik dat nog anders zeggen, dat gezegd hebbende, zijn we meteen uit dat andere grote kerkelijke vraagstuk, het grote theologische vraagstuk, het grote theologische vraagstuk, vraagstuk, wat is de vraag dan? Weet je niet? Of de kerk hetzelfde is als Israël, of dat de kerk in de plaats gekomen is van Israël, en of natuurlijk Israël nog een toekomst heeft, of iets dergelijks. Hoe men het maar vraagt. Maar de vraag is naar de identiteit van de gemeente als zodanig in relatie tot het natuurlijke Israël. Daar gaat het altijd over. Is de kerk Israël of niet? Zeker, daar gaat het altijd over. En waar men de term Israël gebruikt voor het volk van God in het algemeen, schaadt men de gemeente daaronder en zegt de gemeente is Israël, het is één geheel, enzovoort. Alleen vroeger was het het natuurlijke Israël en nu is het dat niet meer. En dan krijg je allerlei theorieën die daaruit ontwikkeld zijn geworden, of onder andere met betrekking tot de vraag of Israël het natuurlijke Israël, dan in het bijzonder het Joodse volk, of dat nog een toekomst heeft in de zin van, zijn er nog profetieën die in de toekomst alsnog aan het Joodse volk zullen vervuld worden? Ja of nee? Enzovoorts. Dat is het. Dat is alles bij elkaar maar één probleem. Dus de vraag naar de positie van de gemeente in relatie tot Israël. Het wordt uitgebreid, als u mij vraagt, uitgebreid genoeg beantwoord. 3 hoofdstukken lang. In elk geval in Romeinen 9 tot en met 11. Dus dat moet duidelijk genoeg zijn. Maar dit soort uitspraken moet ook duidelijk genoeg zijn. Dat het niet duidelijk genoeg is, ook Romeinen 9 tot en met 11 niet, dat komt gewoon doordat men niet weet wat Israël is en dus ook dat men niet weet wat de gemeente is. Ik heb het toch achteraf altijd verbijsterend gevonden hoe dat zit met die vraag van is de gemeente in de plaats van Israël gekomen, ja of nee? Ik heb het altijd verbijsterend gevonden dat je daar nou nooit eens een keer een fatsoenlijk antwoord op krijgt. Zonder dat je vragen overhoudt. En toch is het heel gemakkelijk. Het antwoord is ja. De gemeente is in de plaats van Israël gekomen. Daarna stel ik weer een andere vraag. Is de gemeente soms Israël? Het antwoord is ook ja. Is Israël dan de gemeente? En dan is het antwoord nee. En dat is voor velen te moeilijk. Hè? Bovendien, wat heeft dat te maken met een persoonlijk geloofsleven, een wandel met de Heer, en een stille tijd, en een gebeden, en bijbellezen, 3 maal daags, en dat soort dingen meer. Dus dan haak men af. En zo komt er nooit een antwoord, maar men kent de waarheid niet. En wel de meest fundamentele waarheid. Hè? Waar het om gaat namelijk, is dat Israël is Israël, of korter dan, de Jood is een Jood, omdat aan de Jood, ik bedoel aan het Joodse volk, de woorden God zijn toebetrouwd. En zo staat het inderdaad in Romeinen hoofdstuk 3. Aan hen zijn de woorden Gods toebetrouwd. Niet tot hen zijn de woorden Gods gesproken. Dat is wel zo, maar dat staat daar niet. Aan hen zijn de woorden Gods toebetrouwd. Dat wil zeggen, God heeft aan Israël zijn woord gegeven, gezegd, zorg ervoor. Want Israël als volk wordt meteen na de uittocht uit Egypte, of ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte, beschreven als een koninklijk priesterdom. Een heilig volk, een verkregen volk om God te dienen. En hoe zou het God dienen? Als priesterlijk volk? Wel doordat het van Gods wegen zijn woord zou ontvangen en bewaren, verzorgen, prediken, onderhouden, overschrijven, kopiëren, bewaren door de tijd heen, maar ook prediken uiteraard. En dat is de priesterlijke functie, lees het maar na in de Bijbel. Priesterlijke functie is niet het brengen van offers hier en daar een keer, op zijn beurt. En op de juiste tijd van de dag en zo, lees het maar na in de Bijbel. De priesterlijke functie is dat men het woord God zou onderwijzen aan de rest van het volk. Dat zal de priester doen. En waar heel Israël geacht wordt priesterlijk volk te zijn, heeft Israël als volk de verantwoordelijkheid om het woord Gods te onderwijzen aan de volkeren der aarde. En daarom vind je in het allerlaatste Bijbelboek inderdaad alsnog vermeld dat het dat ook daadwerkelijk zal doen in de dagen van de wederkomst van Christus. Ja, in het Oude Testament vind je dat natuurlijk ook. Maar goed, dat is waar Israël voor geroepen is. En de hele idee is dat Israël zelf ontrouw is aan het woord Gods, het woord niet kent. En toen heb ik het nagevraagd aan Hosea en die zei dat de Heer gezegd heeft, mijn volk. Ik hoor een paar verschillende vertalingen, dus dat helpt weer. Gaat ten gronde of gaat verloren door gebrek aan kennis. Dat is nog een eufemisme, dat betekent doordat het geen kennis heeft. Dat is gebrek aan kennis, toch? Als je een gebrek hebt, dan mis je toch iets, hè? Behalve als je ziek bent, dan heb je een gebrek en dan heb je iets, hè? Maar goed. Ik hoor het Karel Hoekendijk nog zeggen. In een van de verhalen over genezingen ging dat natuurlijk. Ging over iemand die had dit en die had dat. En was heel doodziek. Hij had dit, hij had dat, hij had zus en hij had zo. Hij markeerde niks, zei hij. Nou goed. Precies, maar een gebrek aan kennis, dat is wat er staat in Hosea hoofdstuk 3. Mijn volk gaat verloren of ten gronde omdat het zo... Zal ik hem eens opzoeken, want dat is precies waar ik het nu over heb. Omdat het geen kennis heeft, is vast wel een vertaling die het zo zegt. Het is niet Hosea 3, maar het is Hosea 4, toch? En er staat in de Statenvertaling, mijn volk is uitgeroeid. Dus erg voortvarend vertaald. Maar vooruit, wordt uitgeroeid kan nog net. Maar gaat ten gronde, gaat verloren. Mijn volk wordt uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Helemaal niet. Zonder kennis. En daarna wordt tot het volk gezegd, want dit was over het volk, hè. En let op dat mijn volk, Ami. En in deze voorgaande hoofdstukken hier in Hosea gaat het immers over Ammi en Lo-Ammi, mijn volk en niet mijn volk. Of Ammi zal Lo-Ammi zijn, mijn volk zal niet mijn volk zijn. En hier staat, mijn volk Ammi is uitgeroeid, je weet meteen wat het betekent. Het betekent, het zal Lo-Ammi worden. Wat voor woord er ook staat. Uit hoofdstuk 1 en 2 weet je het. Ammi zal Lo-Ammi worden. Mijn volk zal Lo-Ammi zijn, omdat het zonder kennis is. En, oh, en tot het volk staat, terwijl gij de kennis verworpen hebt. In 2 Thessalonicenzen 2 staat, omdat zij de liefde voor de waarheid verworpen hebben. Niet over dit volk, maar over de mensen in het algemeen. Dat is wat het is. Men wil de waarheid niet weten. Het interesseert de mensen niet, hè? Waarheid. Dat is het grote dilemma altijd in de wereld van vandaag. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen. Nou, en dan? Dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Ik weet wel de traditionele commentaren dan zeggen dat de priesters uit hun ambt gezet worden. Maar het gaat niet over de priesters binnen Israël. Het gaat over heel Israël. Staat er ook, mijn volk. Het hele volk is een priesterlijk volk. Maar goed, dat is men dan meestal alweer vergeten. Maar dat is wat is. Israël als priesterlijk volk zal uit het priesterambt gezet worden. Omdat gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Dat houdt die verwerping in. Men zal gezet worden uit het priesterambt. En nog een keer, terwijl gij de wet uw schats vergeten hebt, en wet is ook maar onderwijs, hè? Terwijl gij het onderwijs uw schats vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Dat wil zeggen dat het voor meerdere generaties geldt. Men wordt uit het ambt gezet. En dat is precies wat er gebeurd is. Maar wie is er dan priester? En welk volk is dan het priesterlijke volk? Nou ja, dan komen we weer op nieuwtestamentische grond terecht natuurlijk. Want bij het aanbreken van het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament, de opstanding van Christus, werd inderdaad het Joodse volk uit het priesterambt gezet. De tijdrekening, de chronologie van het volk werd stopgezet. Die van de 70 weken van Daniel immers. Aan het eind van de 69e werd stopgezet. En de Heer zei in die dagen, diezelfde dagen, aan het eind van de 69e week, zei hij in Matthäus 21, en de zaligheid, of wat hij me zei, koninkrijk God zei, geloof ik, de wijngaard, zal van u worden weggenomen en zal gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vrucht voortbrengt. En dan heb ik het nagevraagd aan Paulus, die zei het iets anders, een snaakse jongen die Paulus had. Maar Paulus, ja, Paulus die zei, het is je toch bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is? In Handeling 28. En inderdaad, dat was al 28 hoofdstukken lang bekend. Ja. En die zouden horen, dat wil zeggen, er zou een heidensvolk geplaatst worden in de positie die oorspronkelijk, of tot dan toe, door het Joodse volk, of er is wel zo je wilt, was ingenomen. De functie van priesterlijk volk. Dat we het eeuwig leven als zodanig niks van doen. Nou, van doen we een klus. Een ambt waarin men geplaatst was. En het ambt was het ontvangen en daarna bewaren van de waarheid. Begrijp je me goed? Niet zozeer in het gebouw, die tempel, maar in de eerste plaats in hun eigen hart. En niet zozeer ergens centraal, op een centrale plek in het volk, maar in de eerste plaats centraal in de individu. In de Israëliet. Dat is het idee. En die positie neemt de gemeente in onze dagen in. En daar heb ik ook nagevraagd aan Paulus. En die zei, nou ja, dat is wel zo, maar dat blijft niet zo hoor. Want ook gij heidenen, als gij in het geloof niet blijft, zult ook gij worden afgesneden. En dan zullen de oorspronkelijke takken van de olijfboom weer geplaatst worden, geënt worden op een oorspronkelijke positie. Met andere woorden, na onze bedeling keert die priesterlijke verantwoordelijkheid weer terug, waar die oorspronkelijk was, naar Israël in het algemeen, dus naar het Joodse volk in het bijzonder. En dat is makkelijk aan te tonen uit het profetisch woord dat dat zo is, al worden deze termen er dan niet bij gebruikt. Zie, maar ik zei al, die dingen worden op verschillende wijzen naar voren gebracht. Maar waarom ik het aanhaal, is om met nadruk erop te wijzen dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid in de eerste plaats is het bewaren van de waarheid, van het woord Gods. Kijk, als ik eens kom in een bibliotheek ergens of in een tweedehands boekzaak, dan weet je wat onder het volk ongeveer rondgaat, hè? Wat er zo verspreid geworden is. Tweedehands boekzaak, hè? Dan kun je zo 100, 150 jaar geschiedenis volgen van de mens. Want die boeken die komen soms voor de tweede, derde, vierde keer weer terug in die winkel, dat begrijp je. Na generaties, weer een generatie uitgestorven, komen al die boeken weer in de winkel, die worden weer verkocht. En na weer een generatie uitgestorven, komen ze weer terug. He? Kun je zien, er staan weet ik hoeveel prijzen altijd in die tweedehands boeken. He? Er stonden weer stickers erover geplakt en dan daar weer een sticker overheen. Of een ding eruit geknipt van wie het allemaal geweest is enzovoort. Ik heb een paar boeken van enige honderden jaren oud. Dus daar weet ik hoeveel keer in van wie het geweest is ooit. Eerst nog in het Latijn, later wordt het min of meer Nederlands enzovoort. Prachtige geschiedenis. Maar wat mij altijd zo tegenvalt, is dan loop ik zo'n zaak rond en bekijk ik die boeken soms duizenden. Tegenwoordig doe ik dat niet meer, maar de kans krijg wel. Maar vroeger heb ik dat heel veel gedaan. En je haalt er maar nauwelijks een boek uit wat de moeite waard is, als het over Bijbelse zaken gaat, hè? De rest is religie. Mag ik dit, mag ik dat, moet ik zus en moet ik zo, en dat soort dingen meer. Over liturgische kwesties, hè. In welke berijming de psalmen gezongen moeten worden, in welke vertaling de Bijbel gelezen moet worden, daar heb ik ook allemaal wel een mening over, daar gaat het niet om. Maar dat is wat de mensen in het algemeen bezighoudt. En de Bijbel zelf, ik vind het vaak diep treurig. En als je dan eens wat goeds vindt, maar goed, ik geef het u gratis vooruit, omdat ik er nou toch even de tijd voor heb. En als u dan nog eens iets goeds vindt, dan verbaas ik me er altijd over dat het dan toch nog maar zo oppervlakkig blijft. Hè? Dat we de dingen dan toch niet doorziet, toch niet werkelijk vat. Hoe zeg ik zoiets? Weet u, dan denk ik vaak, ja, maar waarom komt men nou niet tot de essentie van het verhaal? Waarom komt men nou niet tot de kern? Net niet. Het is maar een kleine moeite om even een stapje verder te gaan, maar nee. Want ja, die boeken worden ook geschreven voor de gemiddelde gelovigen of voor de goedwillende gelovigen en ter bevordering van de kerkgang en dat soort dingen meer. Begrijp je wat ik nu zeg? Huh? En dus komt men niet verder. Werkelijk niet. De rest vindt men ook niet interessant meer. En helaas is dat de situatie. Ik vind het tamelijk bedroevend, eerlijk gezegd. Maar niettemin, de verantwoordelijkheid van de gemeente is de waarheid niet alleen te zoeken, want daar begint het mee. En daardoor komen we tot de Heer. Maar onze verantwoordelijkheid is om waarlijk zijn volgelingen te zijn, opdat wij de waarheid niet alleen maar zouden kennen, maar zouden verstaan. Begrijpen dus, wat is het ook weer, Johannes 8 geloof ik, hè? Dat wij de waarheid zouden kennen, dat wij de waarheid zouden verstaan, dat wij zouden vrij worden. En dat we dus die waarheid vervolgens zouden bewaren en als bediening zouden hebben die waarheid te bewaren en een getuigenis van af te leggen op alle mogelijke wijzen in ons leven. Daar gaat het om. Maar hoeveel kinderen Gods kennen de waarheid? Nou ja, volgende vraag dan. Hoeveel kinderen Gods zijn er vrij? Nou, verhoudingsgewijs zijn het er maar enkele. Zeg maar. Bijna niemand. Men zit altijd vast in het systeem. En niet zodra men uit het systeem kruipt en er een beetje los van komt, dan komt er wel weer een ander systeem. Wat probeert ons te vatten, ons verplichtingen op te leggen, ons in te kapselen en al dat soort dingen meer. En dat is de kerkgeschiedenis. Mensen komen tot vrijheid, komen tot verstaan van de waarheid. Ze worden vrij. En daar in die positie van vrijheid, daar zorgt de duivel er weer voor dat ze weer gevangen genomen worden en weer niet vrij zijn. Geplaatst worden onder allerlei wetten en verplichtingen enzovoorts. En zelfs beperkt worden in, in hun kennis van de schrift. Ook dikwijls beperkt worden in de vragen die ze mogen stellen enzovoorts. Hè? Dat is vaak zo. Dat is de kerkgeschiedenis. Kerkgeschiedenis die zelfs een periode van enige eeuwen gekend heeft, waarin het voor de gelovigen, maar ook voor de ongelovigen, zelfs verboden was om de Bijbel te lezen. Door de kerk. Door de georganiseerde kerk verboden. Je kunt het je niet voorstellen. Ik kan me het niet voorstellen, maar het is eeuwenlang zo geweest. En toen kwam de reformatie. Ja. En helaas, die ging niet verder terug dan tot de pak een beetje derde, vierde eeuw. Tot de dagen van voor de Rooms-Katholieke Kerk, dat is waar. Maar was men maar helemaal teruggegaan naar de Bijbel, dan zou de Heer niet van de reformatie gezegd hebben, uw werken zijn niet volbevonden. Want dat staat erover in de Bijbel, hè? Dat weet u toch, hè? Ja, helaas. Altijd weer dat men onder de grip komt van wereldse systemen, waarin de waarheid om praktische redenen, maar het heet ongerechtigheid, ten onder wordt gehouden. Opdat we niet vrij zouden zijn en opdat we ons niet zouden onttrekken aan degene die nu eenmaal de macht uitoefent over de wereld. En dat ons getuigenis waardeloos zou worden. Want zolang we niet vrij zijn, betekent ons getuigenis in de praktijk niks. Ik wil zeggen, de mens kan vrij worden door geloven in de Heer Jezus Christus, als wij zelf gebonden zijn aan alle kanten. Wat betekent zo'n getuigenis dan? Toch? Dat werkt toch zo niet? Nou ja, heel moeizaam dan. Vooruit. Als het al werkt. Maar niettemin, wij zouden ons van deze dingen bewust zijn en ons niet meten aan andere christenen, andere gelovigen, laat staan aan de theologische of kerkgeschiedenis. Wij zouden ons meten aan de Heer Jezus Christus en aan zijn woord. Beseffen dat onze verantwoordelijkheid is de waarheid te kennen, de waarheid te verstaan, de waarheid lief te hebben. En de gevolgen daarvan zijn dat die waarheid ons vrijmaakt. Dat is niet altijd even prettig, maar het is wel naar de wil van God. En daar gaat het maar om. Nou weten we langzamerhand wat een ketters mens is, denk ik. Ja. Eén die de waarheid loslaat. Daar komt het op neer. En in concreto betekent het iemand die het woord van God loslaat. En in veel gevallen gebeurt dat niet doordat men de Bijbel aan de kant gooit en zegt, ik wil er niks mee te maken hebben. Maar in veel gevallen gebeurt dat, dat men met de Bijbel in de hand niettemin de eigen ideeën ontwikkelt, zijn eigen filosofieën enzovoorts. Zonder nog een Bijbel nodig te hebben. Men laat het woord van God los en men keert zich tot menselijke overlevering, menselijke beginselen, menselijk verstand of wat het allemaal maar wezen mag. In ieder geval, men maakt een keuze, en dat is wat het woord ketter feitelijk betekent. Iemand die een keuze maakt of die anderen voor een keuze stelt. In de praktijk dus afwijkt van het woord Gods. Het is trouwens interessant dat er staat, verwerpen ketterse mensen naar de eerste en tweede vermaning. Dat woord vermaning letterlijk heeft de betekenis van een beroep doen op het verstand, op het intellect. Dat is wat men zou doen en dat is het enige wat wellicht werkt. Dus wat de apostel Paulus bijvoorbeeld doet bij de Galaten, als hij zegt, vertel me nou eens, dit wil ik van u leren. Hè? Als je nou door de geest bent zalig geworden, moet je dan daarna verder wandelen in het vlees? Als je door geloof bent wedergeboren, moet je daarna verder leven dan onder het tegenovergestelde, onder de wet? Kijk, dat kun je gewoon logisch beantwoorden en zeggen, nee, natuurlijk niet. Je moet erbij blijven. Trouw blijven aan die beginselen van geloof in het woord van God. Trouw blijven aan de beginselen van de genade enzovoorts. En men zou dus inderdaad een beroep doen op het intellect, want dat is wat het woord feitelijk betekent. En dus serieus vermanend. Niet op eigen gezag zeggen van het mag niet zo of het hoort niet zo of iets dergelijks. Dat helpt niet. Waar het om gaat is dat men zijn verstand leert te gebruiken en wel op de goede manier. Immers, ook het afwijken van de waarheid, want nou ja, dat is wat Ketters eigenlijk wil zeggen. Ook het afwijken van de waarheid gebeurt gewoonlijk niet doordat men zegt ik wil het niet weten, maar doordat men eigen verstand gebruikt, eigen theorieën ontwikkelt enzovoorts. En die komen al heel snel terecht naast de Bijbel. Ja, waarom ik aarzel nou is omdat ik... als ik wat lees, is nooit goed, hè, als ik wat lees. Dan lees ik weer van iemand die glashard zegt dat het gewettigd is, dat het verantwoord is om op basis van wat er in de Bijbel staat zelf verder te redeneren en conclusies uit te trekken die dan niet meer door de Bijbel bevestigd worden, omdat de Bijbel er niks over zegt, verder meer. Hè? Maar men trekt conclusies uit de Bijbel en die beschouwt men dan als waarheid. Sterker nog, men beschouwt die zelfs als de hoogste waarheid, omdat die zelfs nog aan de letterlijke tekst van de Bijbel ontstijgt. Dat is eigenlijk het idee. Ik zal maar geen namen noemen, want ik breng u maar op een idee. Maar, ja, kun je zo'n boek lezen. Nou goed. Maar dat zou men juist niet doen. Dat is nou net wat Ketters is, hè. Afwijken van of uitwijken buiten het woord van God. Men zou zo iemand verwerpen. Begrijp je me goed? Of er met iemand zou moeten omgaan? Ik denk het niet. Niet zozeer op basis van dit schriftgedeelte als wel op basis van andere uitspraken, met name ook in de brieven aan Timotheus. Wat het hier in elk geval wel betekent, is dat zo iemand op geen enkele wijze in aanmerking komt om als oudste te worden aangesteld op Kreta. Want dat is natuurlijk nog steeds waar het in de eerste plaats om gaat in deze brief. En dat is de verantwoordelijkheid die Titus had. En Paulus schrijft hem en zegt, nou zulke mensen moet je niet hebben. In elk geval niet. Dat men met zulke mensen ook niet zou omgaan, al zijn het gelovigen wellicht. Dat staat op andere plaatsen, maar het is inderdaad zo. Het blijft gevaarlijk. Je kan beter met volstrekt ongelovigen omgaan dan met mensen die zeggen te geloven, de Bijbel hanteren en je daarna via slinkse wegen van de waarheid afleiden. Dat is veel gevaarlijker, omdat je het niet zo snel doorhebt. En dikwijls is het tegen dat je het doorkrijgt te laat. Nou ja, te laat. Het is nooit te laat, maar wat gaat zo wel. Je ja, dat in elk geval. En het kost je meestal een paar jaar van je leven. Dat in elk geval. Nou goed. Dus verwerpen ketterse mensen na de eerste en tweede vermaning wetende. Dat sluit aan bij dat vermaning, namelijk verstand, hè? Weten. Wetende dat de zodanige verkeerd is. En verkeerd is wil zeggen dat hij krom is. U, dat weet je. Verkeerd wil zeggen krom. Dat is een synoniem voor krom. Er zit een keer, een bocht in. Wetende dat er zodanig verkeerd is. Dat is wat Ketters is. Verkeerd, afgeweken. En dus zondigt. Dat is ook leuk, want zondigen is precies dat. Krom gaan. Afwijken, dat is wat het is. Doel missen, zegt men ook wel. Maar dat is wat het is. Zonden, of een zonde is een misser. Zondigen is missen. En dus in het algemeen afwijken. Verkeren. Wetende dat de zodanige verkeerd is en dus zondig, want het is hetzelfde. En daarna zijnde bij zichzelf en bij, is oud-Nederlands. Wij zouden er nu gewoon door invullen. Dat woord zouden we nu gebruiken. Zijnde door zichzelf veroordeeld. Begrijp je me goed? Niet door ons. Als wij zo'n ketterse mens verwerpen, veroordelen wij hem niet, zegt de Bijbel. Hij veroordeelt zichzelf doordat hij afwijkt van het woord Gods. Wij zouden er niet van afwijken. En dat houdt dus in de praktijk verwerping in, of hoe je dat woord dan maar interpreteert. Maar het wil inderdaad zeggen dat bepaalde banden althans in de praktijk verbroken worden. Maar niet wij doen dat, zij doen het zelf. Wetende dat er zodanig verkeerd is en zondigt, zijnde door zichzelf veroordeeld. En het woord oordelen heeft ook altijd de betekenis, de oorspronkelijke betekenis van afwijken, een keer brengen enzovoort. Dat weet u ook, hè? Oordelen Gods en wegen Gods zijn synoniem. Oordelen, de Griekse crisis, ons woord crisis dus ook. Ons woord cirkel is er trouwens van afgeleid. Dat wil zeggen, een bocht maken en afwijken, een andere weg inslaan. Dat is wat een oordeel ook is, hè? Als God de wereld oordeelt, wil zeggen dat hij een andere weg gaat. In dit geval gaat hij dan niet krom, maar juist weer recht, maar vooruit, hè? Maar een andere weg is het. Ja. Ja, taal is een raar ding, zuster. Ja. Goed. Daarna de persoonlijke mededelingen. Als ik Artemas tot u zal zenden, dat is een van de musketiers, denk ik altijd, maar we naderen zien toch niet, geloof ik, maar Artemas, wij kennen de man verder niet, dus ik moet het er ook bij laten. Als ik Artemas tot u zal zenden, of Tychicus, zo benaastig u tot mij te komen te Nicopolis, want al daar heb ik voorgenomen te overwinteren. Als ik zo'n vers lees, dan denk ik meteen, nou ja, het is dan misschien geen kerkgenootschap, geen zendingsgenootschap, maar er wordt heel wat georganiseerd, toch. En Paulus had ook heel wat mensen tot zijn beschikking, kennelijk, en ik bedoel het zoals ik het zeg, hij zond ze uit, hè, en hij gaf ze opdrachten mee, en dat soort dingen meer. Ik weet niet of u weet wat ik daarvan vind, maar ik vind dat het zo hoort. Ja, hoe zeg ik dat nou? Ik weet niet of ik dat misschien dan toch in het begin van de brief uiteen heb gezet. De Bijbelse gedachte is namelijk niet dat gelovigen ergens een opleiding zouden ontvangen om het ambt van opziener uit te oefenen. Maar de bedoeling is dat gelovigen in de praktijk gewoon zouden leren het werk te doen, inderdaad hun ambt uit te oefenen in de praktijk. Dat geldt trouwens niet alleen voor het zogeheten opzienersambt. Het geldt net zo goed voor alle andere opleidingen eigenlijk, zoals die in de oudheid bestonden. U weet, het was Karel de Grote, de uitvinder van de scholen. Dat is niet helemaal waar. Maar de man heeft wel de leerplicht ingevoerd in hè? Ja, Kareltje de Grote. Dat zat in het repertoire nog van het cocktailtrio. Daar komt het nog in voor. Karel de Grote. Ja, zeker wel. Die vond dat het nodig was dat de mensen een opleiding kregen. Nou, dus heeft hij groot gelijk in. Toen zijn de scholen uitgevonden. Is het waar, broeder, of niet? Dank u. Hoort ook eens van een ander, zie. Nou, goed. Bestonden er dan geen scholen? Jawel, maar het waren over het algemeen scholen in de filosofie, in denken enzovoorts. Wijsheid, filosofie. Dat bestond in de oudheid verder ook al, maar als het ging om wat wij dan noemen een vakopleiding, dat heet al lang niet meer zo, dat heet beroepsopleiding. En die bestaan ook niet meer, je hebt tegenwoordig alleen maar hogere beroepsopleidingen, zoals u begrijpt. Maar dat soort scholen bestonden in geen geval. De normale gang van zaken was dat als je timmerman wilde worden, dan verhuurde je jezelf aan een timmerman. Daar kreeg je geen geld voor, maar je moest wel doen wat de man zei. En dat was je opleiding. Dat is het dan. En dan was je eerst gezel, heette dat, geloof ik. En als het helemaal goed ging, uiteindelijk maakte je je meesterstuk, heet zoiets, hè? Een proefstuk. En als dat dan goedgekeurd werd, dan werd je meester, hè? En als al je collega's je dan ook nog erg goed vonden, dan werd je obermeister. Zo heb je oberholzblaasinstrumentenmacher. Dat was het beroep van Fritz Wurlitzer. Stond op zijn grafsteen. Dat is de man die mijn klarinetten bouwde in de tijd. Oberholzblaasinstrumentenmachermeister, geloof ik. Dat was het, wat dat is een heel Duits, hè? Staat dus ook het is een hele dure titel, want zou je gedacht zijn hoe groot die steen moet zijn om het erop te krijgen. Maar goed, meister, en dan word je obermeister, heet zoiets. Ik denk dat het nog overleefd heeft in Bovenmeester, zal het niet zo zijn, maar bij scholen. Maar in ieder geval, je kreeg je opleiding gewoon in de praktijk, dat is alles. Dat is alles, dat is de beste opleiding die er is, denk ik, nog steeds. Want ja, school blijft theorie, blijft een beetje knoeien en rommelen in de marge. In de vakopleiding bedoel ik ook, hè. We hebben een beetje figuurzagen, denk ik, altijd op de ambasschool en zo. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar de Bijbelse gedachte is dat bijvoorbeeld... De Bijbelse gedachte is zelfs dat het initiatief ook niet van onderaf komt, maar zelfs van bovenaf. Dat lijkt me een goede leerling. Stuur me die maar. Zie? Want de meester heeft er belang bij dat hij goede leerlingen heeft. Leerlingen met aanleg, leerlingen waar hij wat in ziet. Dan werkt de opleiding ook het beste. Jazeker, dat is nu nog zo hoor. Alleen het wordt geloof ik bijna nergens meer gepraktiseerd. Maar het is de beste manier. Maar de Bijbelse methode binnen de gemeente is precies dezelfde. Paulus op zijn eerste zendingsreis kwam 1 Timotheus tegen, maar daar hoor je niks van. Toen ging hij op zijn tweede zendingsreis, toen... Trouwens, op zijn eerste zendingsreis was hij zelf nog leerling bij van Barnabas, Jozef, bijgenaamd Barnabas. Tweede zendingsreis was hij zelf de baas en toen kwam hij Timotheus weer tegen. En toen zei hij tegen zijn moeder en zijn grootmoeder van, geef die jongen maar mee. Zo is het gegaan. Zo is het gekomen, moet je dan zeggen, in het jargon, hè? Geloof ik. Maar zo is het gegaan. Dat is de normale gang van zaken. En dat betekent dat de apostel Paulus inderdaad erop gericht was om de... Nou ja, hij schrijft het aan Timotheus in 2 Timotheus 2 vers 2. 2 Timotheus 2 vers 2 schrijft hij aan Timotheus... Hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Het is een pracht van een uitspraak in één vers, waarin gezegd wordt dat het de bedoeling is, niet alleen dat het woord Gods in het algemeen aan alle gelovigen bekendgemaakt wordt, maar dat het ook meer specifiek wordt doorgegeven met het doel dat het veilig gesteld wordt en bewaard wordt en doorgegeven aan volgende generaties. Aan lui die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Dus het heeft toch iets met een vak dan wel een ambt te maken. Ambt is in ieder geval een goed woord, want het wordt in de eerste Timotheusbrief daarvoor ook gebruikt. En let erop dat er staat, betrouw dat aan getrouwe mensen. Niet gewoon onderwijzen, maar het zijn waardevolle dingen die doorgegeven worden met zorg. Zie? En dat is wat Paulus zelf deed aan Timotheus. En hier schrijft hij aan Timotheus dat hij dat zelf ook zo zou doen. Doorgeven aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Zo bezien is een bijbelschool nog niet eens zo heel onbijbels, hè? Toch? Nee, dat is het ook niet. Hè? Nou, zuster, heel eenvoudig, omdat je het in de Bijbel niet tegenkomt. Het enige wat ik met een bijbelschool, een traditionele bijbelschool, die bestaan niet meer, maar geloof ik, in Nederland niet, dacht ik. Maar het enige bezwaar wat ik heb tegen een traditionele bijbelschool is het idee van dat het een vakopleiding is en dat men dus aan het eind van het verhaal een diploma krijgt en daar rechten aan kan ontlenen. En dat het bij mij bovenop ligt, komt omdat ik kort geleden een uitspraak zag en hoorde van Franklin Graham, de zoon van Billy Graham, die vertelde dat ze daar... dat zij binnen de organisatie van Billy Graham, hoe die maar heten mag, dat ze daar een gelegenheid hebben om cursussen te geven. Dat wil zeggen, cursussen, ja, maar dan alleen bijbelstudie en niks dan alleen bijbelstudie. Mensen konden, wie het maar waren, konden als ze de tijd voor alle gelegenheid, geld is ook gelegenheid trouwens, konden daar terecht, was huisvesting enzovoort. En dan kregen ze elke dag onderwijs in bijbelse zaken. Alleen maar Bijbelse zaken. En zei Franklin erbij. En dat gaat niet voor een diploma, not, niet voor een certificate, niks, geen opleiding, niks. Ze kunnen hier komen, als ze een Bijbelstudie willen doen, kunnen ze hier terecht. En indien niet, dan niet. Kijk, dat noem ik echt een Bijbelschool en zo hoort het ook. En dat is volstrekt Bijbels dus. Het idee van een beroepsopleiding, dat is absoluut onbijbels. Zie, daar zou men het liefst ook zo ver mogelijk dan toch bij vandaan blijven. En daarna zegt wel iemand, maar de heer kan het toch misschien wel gebruiken. Ze zeggen, ja, de heer kan het misschien wel gebruiken, weet je veel. Hè? Maar waarom zouden we het niet meteen gewoon op de Bijbelse manier doen? Dat is beter. In elk geval, het was de bedoeling dat deze dingen, geestelijke waarheden, gemeentelijke waarheden, inderdaad overgedragen zouden worden van de ene persoon naar de andere. En dat er zorg voor gedragen wordt dat het bewaard blijft. Zie? En dat is wat meer dan dat het gepredikt wordt. Nou goed, voor dat doel heeft Paulus dus kennelijk altijd een verzameling volk om zich heen. Wij weten nooit wie precies, maar heel wat namen in het Nieuwe Testament komen aan ons voorbij. Van mensen die wij niet kennen, dat is die Artemis ook, Artemas. Maar het is kennelijk iemand die niet alleen Paulus helpt, maar kennelijk ook als leerling van Paulus beschouwd moet worden. En andersom dat Paulus zijn mentor is, kennelijk een groepje om zich heen. En dat is een goed klassiek gebruik. Niet alleen in vakuitoefeningen, zal ik maar zeggen, in de verhouding meester en leerling of gezellig, hoe het maar heten mag. Maar ook waar het gaat om, niet om een specifiek vak, maar waar het gaat om wijsheid, waarheidsoverdracht enzovoorts. Is dat heel gebruikelijk, ja. Komt uit de klassieke wereld tot ons. En eigenlijk bestaat het nog natuurlijk. Maar zo hoort het ook. En dus eventueel, wel nu werd Titus achtergelaten op Kreta. Nou zegt Paulus, ik zal Artemas tot u zenden. Of wellicht Tychicus, wie dan ook. Zo benaastig u tot mij te komen te Nicopolis. Dat wil zeggen, Paulus wil graag Titus toch wel weer zo snel mogelijk bij zich hebben. En hij stuurt aflossing van de wacht. Dat is wat het is. Bij Artemas denk ik dat het een jongen is, jongeman is, want we kennen hem verder niet. Tychicus die kennen we als iemand die voor Paulus nogal eens wat rondreist. En in het algemeen dus als postbode fungeert. Brieven rondbrengt, zoals de brief aan Efeze, Filippenzen, Colossenzen, Filimon, alle vier geloof ik. Door Tychicus. Maar één van de twee. En zo benaastig u tot mij te komen te Nicopolis, want al daar heb ik voorgenomen te overwinteren. Dan heeft de apostel kennelijk in ieder geval maandenlang een vaste plek. En bij die gelegenheid wil ik Titus weer bij zich hebben. Om hem te helpen. Nou, als de man op een vaste plek zit, zou ik niet zo gauw weten waarbij. Dus ik denk, nee, om hem verder te onderwijzen. Want daar is een vaste locatie natuurlijk ideaal voor. Zie? Daarna nog wat andere opdrachten in vers 13. Geleid Zenas, de wetgeleerde, en Apollos zorgvuldiglijk opdat hun niets ontbreken. Wij weten niet zeker wie ze zijn. Zenas kennen we sowieso niet. Het zal een vreemdeling zijn als ik het zo lees, maar... Zenas? Nee? Nee, de naam wordt vertaald met gaven van Zeus, maar dat zal dan wel. Zenas, de wetgeleerde, en Apollos. Apollos, daar hebben we gedachten bij, omdat er een Apollos voorkomt in handeling 18. U weet wel, dat is die man die in Efeze kwam. En daarna, hij wist wel wat van de Bijbel, wist veel van de Bijbel, maar daarna werd hij toch door Aquila en Priscilla even terzijde gehaald tussen de coulissen en werd hem de weg Gods bescheidenlijker uitgelegd. Maar goed, het is diezelfde Apollos die dus in die Korinthebrieven ook voorkomt. Maar aan de andere kant, het was in Korinthe, ik zei Efeze, het was in Korinthe, maar goed. Aan de andere kant, wij weten niet zeker of het dezelfde is, want er zullen wel meer mensen geweest zijn die deze naam droegen in die oude Griekse wereld. Ik denk dus dat het inderdaad een andere is. Maar hoe dat ook zij, die lui die zouden kennelijk Kreta aandoen ooit een keer en weer verder reizen, blijkbaar. Dat kan moeilijk anders. Dus waarheen ze dan reizen, weet ik niet. Maar kennelijk staan ze een soort onder de bescherming, gezag, hoe je dat maar zeggen moet, van de apostel Paulus. En omdat deze lui kennelijk Kreta zouden aandoen, wordt natuurlijk gevraagd hen te verzorgen. Want dat is ook een van de verantwoordelijkheden, volgens de Bijbel, van de opzieners, de oudsten, of hoe ze maar heten. Van hen wordt gezegd dat zij zouden zijn gaarne herbergende, met de uitdrukking nu maar even uit 1 Timotheüs 3 vers 2. En daarna vinden we zelfs de derde Johannesbrief, waarin precies iets dergelijks aanleiding is tot moeilijkheden. U weet wel, daar kwamen mensen in die gemeente langs en de plaatselijke voorganger, of hoe je hem maar noemen moet, die wilden ze niet ontvangen. Dat verhaal kent u toch? Ja. En toen was er een broeder die ze wel ontving en die werd toen uit de gemeente geëxcommuniceerd. Gegooid. En aan die broeder schreef Johannes toen een brief en zei, gij hebt goed gedaan. Want dat is wat wij als gelovigen zouden doen. Zeker als we verantwoordelijkheid dragen in de gemeente, in het huis Gods. Wij zouden eventueel huisvesten verder geleiden enzovoort. Geleiden doen heet het daar. Zie. Waaruit me weer volgt dat er in die dagen dus ook heel wat afgereisd werd. Dat is ook een goed gebruik. Wij vinden dat in van oudsher overigens ook in Israël, waarbij sprake was niet alleen van priesters die onder alle stammen van Israël verspreid woonden, maar er waren ook rondreizende priesters, heet dat. We komen de term zelfs tegen. Om beschikbaar te zijn. Zoals in het Wilde Westen, al die kwakzalvers rondreizen, zal ik met zo'n kar. Chuck Wagon. Nou goed, zo reisden de priesters rond. Als iemand wat weten wilde, dan was daar een priester beschikbaar. Maar in de oude gemeente gebeurde dat precies hetzelfde. Er werd inderdaad rondgereisd van de ene gemeente naar de andere. Er waren rondreizende opzieners ook, om zo te zeggen. Behalve de apostelen zelf dan natuurlijk. Dat is ook een nuttige aangelegenheid, omdat het daardoor communicatie blijft tussen de gelovigen in verschillende plaatsen. En dat is ook inderdaad de bedoeling. Dus je wil voorkomen dat mensen gekke dingen gaan doen of gekke gedachten zich in het hoofd halen of zich ketterse leringen uitdenken, dan moet je ze vooral niet apart zetten. En de gemeenschap van gelovigen, het elkaar ontmoeten, met elkaar spreken over de Heer, met elkaar zingen, spreken over Bijbelse zaken enzovoorts, dat is juist daarom zo nuttig dat we onze gedachten vergelijken, meten en zoiets. Maar goed, vergelijken met die van anderen om te voorkomen dat ons bepaalde dingen ontgaan en dat wij met ons eigen smalle en in ieder geval beperkte blikveld één weggetje ingaan en tot in het uiterste enzovoort en daardoor volledig verdwalen. Dat is het hele idee. Want het is nooit de bedoeling geweest dat een gelovige zelf alleen, zonder andere gelovigen, verantwoordelijk is voor zijn eigen geestelijk leven. Dat is niet zo. Wij zijn het ook voor het geestelijk leven van anderen en zij zijn het voor ons. Niet in een bemoeizuchtige manier, maar het is inderdaad zo dat we die gemeenschap zouden oefenen. Dat is de Bijbelse gedachte en dat is ook de zin van het bij elkaar komen. Nou ja, ik ken haar ook, maar ja, ik mag het natuurlijk niet zeggen allemaal, maar ik ken haar ook, die sluiten zichzelf op. Die zeggen, ik heb met die broeders en zusters niks nodig, ik heb zelf een Bijbel. En bovendien heb ik een boek over de Bijbel, of twee, of 200, 2000. Maar goed, en internet, en een computer. En ik ga alle tijd die ik heb, zit ik achter dat ding met mijn Bijbeltje. En dan vind ik zelf wel hoe het is. Het gaat toch om het verstaan van de waarheid. Nou, die vind ik in mijn eentje wel. Vergeet het maar, dat gebeurt niet. Ik geloof het absoluut niet dat het gebeurt. Ik weet wat er gebeurt. Ben verdwaald volkomen, maar dan ook volkomen. Zie? Omdat men voldoende heeft met dode boeken, die zeggen niks terug, En als ze al wat terugzeggen, zeggen ze alleen terug wat jij zien wil en horen wil. En daar gaat het dus fout. Meen ik serieus? Wij zouden in het algemeen, dat is de normale regel, met elkaar omgaan. Er zou communicatie zijn. En in de Bijbel vind je een hevig verkeer tussen de diverse gemeenten en de diverse plaatsen. Dat ik me net vergiste met Aquila en Priscilla, dat lag voor de hand. Want die lui kom je tegen, de woners in Rome, hebben ze een gemeente aan huis waar ze zorg voor dragen. Je komt ze tegen in Efeze, hebben ze een gemeente aan huis waar ze zorg voor dragen. Je komt ze inderdaad tegen in Korinthe, waar ze een gemeente verzorgen. Daar was het dus waar die, met die kwestie. Die van Apollos enzovoorts. Maar die verhuizen om de zoveel jaren. Dan zaten ze weer op een andere plaats. Zie. Hun reis begon in Rome. Eindigde, als je mij vraagt, ook in Rome. Maar vooruit. Maar zo was dat. Hè? Al die apostelen reisden rond. En het is een heel nuttige aangelegenheid. En dus geleid Zenas de wetgeleerde. Betekent omdat hij advocaat van zijn vak was. Hoor. Lawyer in het Engels. Een wet, law, een wetgeleerde. En Apollos zorgvuldiglijk heeft niks te maken met dat hij onder de wet leefde. Het wil zelfs niet eens zeggen dat hij een Jood was. Dat was hij waarschijnlijk niet, want ik zou niet weten waarom hij dan zo'n Griekse naam draagt. Zeus. Nou, vooruit maar. Maar geleid hen zorgvuldiglijk, opdat u niets ontbreken. Vers 14, en dat ook de onzen leren goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. En dat is het andere thema waar we steeds bij terugkeren. Maar eigenlijk is het hetzelfde. Want je kunt nu, na vanavond kan ik natuurlijk gewoon vragen, wat zijn dan die goede werken, wat is de essentie van die goede werken? Wel, in het algemeen dat men de waarheid vasthoudt en dient. En waaruit het dienstwerk dan bestaat, wel, dat kan van alles zijn. Maar de bedoeling is dat het werk is dat ondergeschikt is aan de waarheid. Die zou bewaard worden, die zou gepredikt worden, die zou uitgedragen worden, noem maar op. Zie? En goede werken, zeg ik altijd, maar dat heb ik hier nog een paar keer gezegd natuurlijk, zijn die werken waarin God verheerlijkt wordt. En er is niets waar God zo in verheerlijkt wordt, dan dat wij zondaren, van nature dood door de misdaden en de zonde enzovoorts, dat wij leven hebben ontvangen, dat wij die in duisternis waren, het licht van het woord Gods hebben ontvangen, en dat dat licht in onze harten schijnt, dat het woord in onze harten geplant wordt, en dat het onze levens bepaalt. Dat heerschappij heeft, hè, heet dat, heerschappij heeft, macht heeft in onze levens. Als je dat begrijpt, dat het daarom gaat, dat het woord God, de waarheid als zodanig, de heerschappij heeft in ons leven, dan begrijp je ook dat dus de zonde niet meer over ons heerschappij heeft, niet de wet. Vinden veel een groot probleem, hè? Zijn we verlost van de heerschappij van de zonde? Ja, wis en waarachtig. De waarheid heerst in ons, genade heerst in ons, enzovoorts. Zo zouden onze levens zijn. Dat geldt voor de gelovigen in het algemeen, dat geldt voor de opzieners. En dus, dat ook de onze leren goede werken voor te staan. Tot nodig gebruik, daar waar het nodig is dus. Opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Want hoe dan ook, de vrucht van de geest is weliswaar abstract, namelijk liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en dat soort dingen meer. Maar al die abstracte begrippen betekenen niks en kunnen niet bestaan als ze niet tot uitdrukking komen in activiteit, in werken. Als die werken er niet zijn, zijn die dingen als liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid toch ook niet. Iemand die blij is, maar nooit lacht, is die blij? Een lach is werken dan, dus in dit geval, dat begrijpt u. Hè? Is toch logisch, moet op een of andere wijze toch tot uitdrukking komen. Anders is het gewoon niks, alleen maar lege woorden. Nou goed, vers 15. Die met mij zijn, groeten u allen. Dus Paulus had er nog meer op het oog dan alleen maar Titus. Daar op Kreta, nou jij had hem daar achtergelaten, dus wist hij, kende hij wat mensen daar op Kreta. Maar het leuke is, die met mij zijn, groeten u allen. We spraken dus van een hele club van mensen rondom Paulus. En zoals gezegd, om hem te helpen, enerzijds, anderzijds, om ingeleid te worden in het werk des Heren. Per traditie. Weet je wel? traditie. Er zit het woord hand in. Het overhandigen, trade, handel. Hè? Het overdragen van gebruiken, waarheden enzovoorts. En zo heet het ook, bij gelegenheid. De inzettingen, zelf heb ik u overgegeven wat ik ook zelf ontvangen heb, namelijk enzovoorts. Zo werkt de gemeente in de praktijk. Niet door voorschriften, niet door opgelegde regels. Niet door allerlei geschriften die over de Bijbel heen komen te liggen. Maar inderdaad, het werkt op deze wijze. God onderwijst mensen en dat wat men ontvangen heeft, wordt inderdaad overgedragen, doorgegeven van generatie op generatie. Maar als het goed is, werkt elke cultuur zo, dus ik zeg niks bijzonders. Nou goed. Die met mij zijn, groeten u allen. Groet ze die ons liefhebben in het geloof. En dat liefhebben, dat is niet alleen maar bepaalde emotie voor elkaar koesteren. Maar het wil inderdaad zeggen dat men met elkaar verbonden is. Liefde is gemeenschap. En om die eenheid, die gemeenschap van de gemeente gaat het daartoe. Daarop is Paulus' werk gericht en dat van Titus en van de oudsten die hij eventueel zou aanstellen. In het geloof namelijk hebben wij elkander lief, namelijk zijn wij met elkaar verbonden, omdat wij daardoor verbonden zijn met onze levende heiland, in wie wij geloven, van wie wij ons afhankelijk stellen, die wij kennen als onze Heer en dus die wij dienen, en dat verbindt ons met elkaar. Ja, ja, onze toewijding aan hem. En dan tenslotte, de genade zij met u allen. Ik ben altijd blij met zulke uitspraken, toch? Je leest eroverheen, maar het is mooi, toch? Hè? Niet de wet zij met u allen. Niet houdt u aan de 10 geboden. Niet doe dit en doe dat. Maar gewoon, de genade zij met u allen. Daar leven wij uit. En dat is ook de essentie van de prediking. Want door genade zijn wij wat wij zijn. Gemeente Gods, huis Gods. Pilaar en vastigheid der waarheid, ingeschreven in de hemel zelf. Amen.